spare and all the other Delta Limoska. Yamsat, de Japanse Amsat dus, die zijn volop bezig met een open source CubeSat project. En vooral dan het ontwikkelen van de lineaire relaisstations die daarin kunnen komen. En dat noemen ze dan Blueberry Jam. Dus wat ze daarmee willen is dus enkele versies van een lineaire LED maken voor gebruik in CubeSats. Dat kan dan een simpele versie voor een 1 unit CubeSat zijn, maar ook een iets opgevoerde versie voor de 3 en 6 unit CubeSats bijvoorbeeld. En die bieden ze dan aan voor geïnteresseerden zoals universiteiten en andere CubeSat bouwers. En die kunnen dan daar gebruik van maken. Het lijkt er zelfs op dat Yamsat dan zelf de hardware levert. Die bouwen ze zelf en dat hoeft dan niks te kosten. Als ze maar gebruik maken van die apparatuur, want ja, dan krijgen we weer een amateursatelliet erbij. En natuurlijk, omdat het helemaal open source is, dat is dat helemaal geweldig. Ook de software en alles, dat is allemaal geregeld. En ja, Amsat daarna is ook al langer bezig met soortgelijke modules voor CubeSats en zo. De LTM2 bijvoorbeeld, een lineair systeem, wat ze ook al toegepast hebben in onder andere Oscar 122 en zo. En die vinden dat geweldig natuurlijk, dus die werken graag samen met de Japanse club. En op die manier gaan ze samen zorgen dat er zoveel mogelijk dat soort apparatuur wordt ontwikkeld en gebouwd voor toekomstige amateursatellieten. Want hoe meer van dit soort dingen beschikbaar worden gemaakt en laagdrempelijk beschikbaar worden voor verschillende satellietbouwers, ja, dan wordt het natuurlijk geweldig om dan die dingen in te bouwen. En krijgen we dus steeds meer bijvoorbeeld universiteitssatellieten met dit soort apparatuur. Nou, verder is Amsat ook nog bezig met een SDR generatie 2 voor gebruik in amateursatellieten van een bereik van 144 tot megahertz tot 6 gigahertz. En die kunnen dus ook in allerlei satellieten worden toegepast, dus het wordt steeds leuker. We kijken wat dat voor leuke effecten heeft. Ja, dan is er natuurlijk een beetje paniek in de wereld van weersatellieten, die heel vaak door amateurs zijn ontvangen in het verleden. Ja, nou, NOAA dus gedwongen is om zijn hele satellietvloot zo'n beetje uit te schakelen. NOAA 15, 18 en 19 zijn nu ook verdwenen. Wat moeten we nu, hè? Maar geen paniek, er zijn natuurlijk nog steeds satellieten over die nog wel degelijk plaatjes uitzenden. Ook voor amateurs makkelijk te ontvangen. In die 137 MHz band is het wel heel erg stil geworden, maar er zitten nog steeds de Russische Meteor M weersatellieten. En die zenden prima plaatjes uit, daar is niks mis mee, dat werkt gewoon helemaal goed. En dat gaat nog heel lang door. Ze gaan er zelfs nog meer van dat soort satellieten lanceren. Dus dat gaat zeker tot in de 40er jaren nog succes worden. Maar als je het echt serieus aan wil pakken, dan moet je natuurlijk naar hogere frequenties. Met name de L-band, 1,7 GHz, daar is het heel erg druk. Daar zitten allerlei satellieten met verschillende soorten satellietbeelden van weerplaatjes, maar ook met hoge resolutie dan. Daar zitten dus ook bijvoorbeeld de Europese METOP-serie, METOP B en C, die zitten daar nog, die zullen nog enkele jaren actief blijven. Er zijn al wat oudere satellieten, maar er zijn ook weer nieuwe. Onlangs is de METOP SG, een nieuwe generatie satelliet, gelanceerd. En die zal ook nog wel 10 jaar actief blijven enzovoorts. Dus er komen er nog meer. Verder de Arctic Weather Satellite, die, die doet het nog steeds. En er komt nog een opvolger. Die levert ook allerlei interessante informatie. En dan heb je natuurlijk nog de geostationaire weersatellieten. En de hele populaire is ook de Russische Elektro-L-constellatie met hoge resolutieplaatjes of 1691 MHz. Kun je ook gewoon ontvangen. En dan natuurlijk de bekende Meteosats en de GOES, de GOES, Amerikaanse geostationaire weersatellieten. Die blijven gewoon allemaal volop functioneren. En die kun je nog steeds blijven ontvangen. Dan heb je nog het EWSG-programma van de Amerikaanse Space Force. Die oude GOES-satellieten alsnog beschikbaar maken, maar dan meer voor militair werk. Nou, daarnaast heb je nog natuurlijk de Chinese Fengyun 3-weersatellieten, de Koreaanse GK-2A, die ook allemaal beschikbaar zijn. En verder zijn er nog meer satellieten te vinden in de X-band, 8,4 GHz. Dat is natuurlijk wel lastiger te ontvangen, maar er zijn mogelijkheden voor tegenwoordig met converters en zo. En ja, er is volop ontwikkeld rond software, namelijk SatDump, het bekende programma wat heel erg geschikt is voor al dit soort satellieten met al die verschillende modus. SatDump maakt dat allemaal zichtbaar, dus je kunt echt alles ontvangen. Dus het einde van die oude NOAA's satellieten, nou, dat is nog niet zo heel erg groot probleem, er zijn nog mogelijkheden genoeg, als je even bereid bent ook wat andere banden erbij te halen. En nou we het toch over weerinformatie en dergelijke hebben, er zijn natuurlijk ook de bekende weerballonnen, de bekende radiosondes, die dus elke dag honderden worden opgeladen. En ja, dat zijn dan van die pakketjes die dus allerlei meetinformatie naar beneden sturen. En die hangen aan een ballon en dat klimt dan naar een zekere hoogte. Dan ploft de ballon en dan komt de zak weer naar beneden aan een parachute. Nou, dat is de klassieke methode. Dat werkt al tientallen jaren prima. Maar nu zitten ze wat nieuwere dingen te bedenken. Want ja, die oude radiosonde methode is niet zo handig, omdat die maar eenmalig zijn in het gebruiken. Want minstens 80% van die radiosondes die gaan gewoon verloren en zijn dus niet beschikbaar om opnieuw te gebruiken. Er zijn wel hobbyisten die dingen proberen op te pikken, maar dan, ja, daar hebben ze niks aan dan die meteorologische organisaties. Nou, dus hebben ze nu wat nieuws bedacht in Zwitserland bij Meteomatics. Die hebben een meteoglider bedacht. Dus een zweefvliegtuigje in plaats van een ballon. Die wordt dus weliswaar aan een ballon naar boven getransporteerd en dan op hele grote hoogte losgelaten. 30 kilometer of zo. En dan komt hij naar beneden als een zweefvliegtuig. En dan kan hij dus lekker op zijn gemakje gaan navigeren en terugvliegen naar de plaats waar hij opgelaten is. En dan kunnen ze hem daar oppikken. Hij werkt natuurlijk met GPS en alles. En dan ja, op die manier krijgen ze de apparatuur gewoon weer terug en kunnen ze hem opnieuw gebruiken. Tot wel 50 keer. En dat is natuurlijk iets praktischer. Heb je veel minder afval en ja, het is een stuk goedkoper, want je kunt de spullen hergebruiken. En dat is nou heel populair aan het worden. Er zijn nog andere soorten apparatuur waar ook mee gespeeld wordt, maar die meteoglider, dat wordt wel heel interessant. En dat zul je dus in de toekomst steeds vaker gaan zien. Dan zijn het dus geen ballonnen meer, maar zweefvliegtuigjes die naar beneden komen zweven en dan op een ja, geplande plek gaan landen of bij de plaats waar ze opgelaten zijn. Maar ja, als de wind te hard is, dan zal dat misschien niet lukken. Maar dan kunnen ze hem op een andere geplande plaats laten landen en oppikken. Dus dat is weer een andere ontwikkeling. Goed, terug naar de ruimte. Starship staat op het punt zijn 10e testvlucht uit te gaan voeren. Met Super Heavy. En Starship 37 die gaat dan eindelijk, als het goed is, een feilloze vlucht uitvoeren. Maar ja, dat dachten ze al eerder 3, 4, 5 keer en dat is niet gelukt. Maar goed, nu moet het allemaal heel goed gaan. De lancering staat nu nog gepland op morgen vroeg, 1:30 onze tijd, vanaf Starbase in Texas naar het oosten toe, over de Atlantische Oceaan, over Afrika en dan naar de Indische Oceaan. En dan moet Starship dan landen ten westen van Australië in het water. De booster die moet terugkeren naar niet de landingplek waar ze op de toren zouden kunnen landen zoals ze dat eerder hebben gedaan op de lanceertoren. Maar deze keer is de landing in de Golf van Mexico ten westen van Florida. Daarbij gaan ze wat nieuwe dingen uitproberen. Vooral ook wat kijken wat er gebeurt met verschillende motoren die ze kunnen gebruiken bij het laatste stukje van de vlucht. Normaal zou die dan landen op 3 motoren, maar nu gaan ze eens kijken wat er gebeurt als ze 1 motor van die 3 uitzetten, van de centrale 3. En dan zou, als het goed is, automatisch een backup motor uit de binnenste ring actief moeten worden om dat dan weer op te vangen. Dan gaan ze eens kijken of dat goed werkt. Vervolgens gaan ze toch weer terug naar 2 motoren om dan de rakettrap te laten zweven boven het water. En dan kunnen ze hem een tijdje laten hangen en dan zetten ze de motoren uit en dan ploft hij het water in. En dan gaat hij verloren. Ja, ze zullen hem later misschien wel oppikken. Hebben ze ook eerder wel eens gedaan, maar dat is wat ingewikkelder. Nou, die Starship zelf, die vliegt dan dus door, maar die moet dus verschillende dingen gaan uitproberen. Die moet 8 zogenaamde Starlink-satellieten gaan lanceren. Dat zijn eigenlijk vervangende massa's die lijken op Starlink-satellieten. En die willen ze dan dus gaan proberen. Hebben ze al eerder een paar keer geprobeerd, maar het is er nooit van gekomen. Ook willen ze een motor van Starship starten in vacuüm. Dat is ook een belangrijke manoeuvre. En verder willen ze allerlei experimenten doen met hitteschilden en zo. Kijken wat er allemaal voor effecten zijn. Ze hebben ook bewust een aantal hitteschilden weggelaten om te kijken wat het effect op Starship dan is. En ze willen wat metalen nieuwe hitteschilden gaan testen die actief gekoeld worden. Dat zou ook moeten kunnen werken, dachten ze. Nou, veel van de plannen lijken op die van de vorige vluchten, maar deze keer zou het dan wel helemaal goed moeten gaan. Maar ja, het blijft natuurlijk spannend. Dus de komende nacht, het is voor ons niet zo'n handige tijd, maar dan zou die vlucht plaats moeten vinden. 1:30 tot 1:30 is het venster. En het kan nog misgaan door technische problemen en door slecht weer. Maar voorlopig ziet het er nog wel uit dat het gaat lukken. En morgen zien we dan wel van de klap en de rookwolken. Nou, een paar parameters in de file van Amsat en A. Ze hebben er weer eentje af kunnen voeren. Veronica met een K, dat is object 58261. Die is verbrand in de atmosfeer rond 15 augustus. Ares nieuws, ja, er zijn wat verbindingen geweest. Onlangs eentje op dinsdag de 19e met Jeanville in Frankrijk, in de buurt van Parijs. Dat was een groot internationaal Jota-festijn georganiseerd. Maar dan Jota met ei van Youngsters on the Air. En dat was een groot succes. Ook die verbinding is prima verlopen, dus geen klachten. Verder was er een verbinding met Lima, Peru. Weliswaar via een telebridge, maar goed, die is ook goed verlopen. En nu staat er nog een Ares-verbinding gepland met Zuid-Afrika. Een directe verbinding, dus die zullen wij niet kunnen horen op vrijdag de 29e. verder in het ISS, wat betreft de amateurapparatuur, lijkt alles normaal te functioneren. De Columbus module, dus de FM repeater, doet het prima. En in het Russische gedeelte, in de service module, staat de packet apparatuur gewoon te functioneren. Doet ook alles goed. De Ham TV spullen, de nieuwe digitale amateur TV zender dus, die is op 18 augustus uitgezet. En nu is het afwachten wanneer ze hem weer gaan inschakelen. Ze zijn van plan dus dan bij de volgende testen ook echt videosignalen te gaan produceren. Dus dan heb je niet alleen een ongemodelleerde draaggolf, maar ook echt een serieus videosignaal. En vervolgens zijn ze al aan het kijken wanneer ze dus die apparatuur echt kunnen gaan toepassen in echte ARIS verbindingen. Dan kijk hier niks meer. Ja, voor vluchten naar de maan, daar moet natuurlijk van alles gaan gebeuren in de toekomst. Daar willen ze complete dorpen gaan bouwen bijna. Met een heleboel bemande nederzettingen. En daar moet een hoop energie opgewekt worden voor al dat soort activiteiten. En daarbij willen ze nu ook nucleaire reactors gaan gebruiken. Nou, de Russen en de Amerikanen zijn er al een tijdje mee bezig om die te ontwikkelen. Voor gebruik op de maan. En nu heeft NASA besloten dat ook even heel snel op te starten. Want ze willen niet achterlopen. En ze kunnen natuurlijk niet hebben dat bijvoorbeeld China het eerste is. Dus er moet nu heel snel zo'n kleine kerncentrale ontwikkeld worden voor gebruik op de maan. En ja, zo zijn ze nog allerlei dingen van plan. Maar er moet dus eerst een kleine en later een grotere centrale komen. En dat kan dan ook getest worden als eerste mogelijkheid voor latere vluchten ook naar Mars, want dan hebben ze dat natuurlijk ook nodig. Nou, verder van de week de lancering gehad van een X-37B Space Plane, hè, zo'n ruimtevliegtuig, kleine space shuttle, zeg maar, voor militair gebruik. En ja, dat was weer even geleden, maar nu hebben ze hem weer eentje gelanceerd. Het is nu het eerste exemplaar, er zijn er twee, maar nou is het eerste die nu gelanceerd is. Op de 21ste. Al vrij snel na de lancering werd hij visueel waargenomen, dus de baanparameters zijn bekend. Bij die lancering is ook nog een kleine satelliet in een baan om de aarde gebracht, LimaSat. En verder gaat er dus van alles getest worden in die X-37B, zoals lasercommunicatie met grote bandbreedte. En ingewikkeld dingen, quantum inertial sensor, wat het ook mogen zijn. Verder gaan ze daar GPS mogelijkheden simuleren of alternatief bedenken, want ja, tegenwoordig gaat het nog wel eens mis met gebruik van GPS in spannende gebieden, want GPS wordt gigantisch gestoord en dan kun je er niks mee. Nou, daar willen ze dus nu iets nieuws voor verzinnen. Nieuwe navigatie waar mee gewerkt kan worden, ook als GPS niet kan werken. En ook bijvoorbeeld dus voor deep space, want dan heb je dat ook nodig. Nou, dat soort dingen gaan ze allemaal uitproberen in die X-37 bij. Nou, verder is onlangs de radarsatelliet NISAR gelanceerd van NASA en ISRO. De hele grote schotel antennes zijn inmiddels uitgeklapt en dat is allemaal goed verlopen. En nou kunnen dus zowel NASA als ISRO aan de slag. NASA op L-band, ISRO op S-band. En dan gaan ze aardobservatie doen met radar en met hele stevige signalen als het allemaal goed is. Verder moet astronomen die zijn dus nog bezorgd over allerlei storingen van satellieten. Voor radiotelescopen. Het is al waargenomen dat Starlink-satellieten bijvoorbeeld nogal wat stoorsignalen genereren buiten de band waar ze eigenlijk zitten te zenden. En daar hebben dus radiotelescopen nogal eens last van. Maar nu zijn ze allerlei trucs aan het bedenken om dat te omzeilen. En ze hebben dat getest met de VLA in New Mexico en zo. Hebben ze wat werkmethoden bedacht om Starlinks zodanig te gebruiken dat ze de bundel de andere kant oprichten of dat soort dingen. En desnoods bepaalde apparatuur tijdelijk uitschakelen als ze over zo'n radiotelescoop heen vliegen. Dus dan is het probleem en hij is een stuk minder. Nou, verder, de Tevel-satellieten die beginnen wat meer getest te worden. Tevel 2.5 en 2.7. Die zijn ingeschakeld op 19 augustus. Konden eigenlijk getest worden, want ze zijn nu weer uit als ik het goed had gezien. Tevel 2.3 is ingeschakeld op de 22e voor een periode van 72 uur. Dus die is nu beschikbaar. Nog even terug naar weersatellieten. We hadden de NOAA's die dus aan het verdwijnen waren, maar er zijn daarnaast ook nog de Amerikaanse militaire weersatellieten, de DMSP, Defensie Meteorologisch Satellietprogramma. En die zijn eigenlijk al heel oud over het algemeen. De meeste zijn al ver voorbij hun normale levensduur. Maar ze doen het nog wel over het algemeen. En die militairen maakten ook gebruik van de NOAA-satellieten, maar ze hadden ook hun eigen satellieten. Nu wordt de zaak omgekeerd, omdat NOAA dus niks meer heeft op dat gebied, kunnen ze gebruik gaan maken van die DMSP's. Dus op die manier hebben ze toch nog weer informatie van dat soort satellieten. Dat is weer verlengd. Dat hebben ze een paar keer al een afspraak over gemaakt. En nu is het verlengd tot volgend jaar. En najaar 2026. Dus NOAA krijgt op die manier toch nog wat meer satellietinformatie tot hun beschikking. Er is een speciaal station actief op Oscar 100. 8 Golf 1 Sierra Alpha Tango. Ik weet niet eens welk land dat is, maar voor de liefhebbers. Nou, verder. De amateursatellieten even checken. Oscar 123, helemaal operationeel, prima bruikbaar. Oscar 73, helemaal goed. Oscar 7, meestal mode B, maar heel af en toe doet hij ineens een dag mode A. Dus niks van te zeggen. Oscar 91, meeste tijd actief. Oscar 29, opvallend veel passages nu ineens goed bruikbaar. Heel vreemd. Oscar 86 doet het meestal goed. Space Station, data plus FM repeater. En af en toe ARIS-verbinding. Oscar 97 werkt de meeste tijd prima. Oscar 122 ook. Oscar 101, niet altijd, maar ook grotendeels actief. Oscar 100 helemaal operationeel, probleemloos. RS-44 doet het. Oscar 124 en 125 over het algemeen operationeel. Oscar 50 blijft goed functioneren. Sonata 2 die was met APRS actief, maar die is nu even uitgeschakeld de laatste dagen. En verder hebben we dus de Tevel-satellieten op dit moment, Tevel 2-3 actief. Dus daar kunnen we op dit moment gebruik van maken. Verder in het ISS eigenlijk vooral medisch-biologische experimenten waar ze volop mee bezig zijn. En er is dus nu een lancering geweest van een Dragon, Cargo Dragon van SpaceX naar het ISS. Die is vanochtend geweest om 8:45 en die zal aan het ISS koppelen op de 25e, morgen de 25e om 13:22 als het allemaal mee zit. Die heeft nog wat satellieten aan boord die later uitgezet gaan worden. Het leuke van die Dragon is dat hij voor het eerst nu ook mogelijkheden heeft om de baan van het ISS te verhogen als dat nodig is. Daarvoor hebben ze wat extra brandstoftanks en motoren ingebouwd in het achterste deel, in de trunk. Dus die kunnen daarvoor gebruikt worden. En binnenkort beginnen ze daar al mee. De eerste baanverhoging is op 3 september gepland om 20:15. Met behulp van zo'n van die Dragon. Dat is maar een kleine delta V, een halve meter per seconde, maar toch even uitproberen. Later gaan ze nog meer van dit soort dingen doen. Dus dan hebben ze niet alleen de Cygnus, maar ook al een Dragon. En zijn ze steeds minder afhankelijk van de Russen voor die manoeuvres. Nou, verder hebben we op 17 augustus al gezien die Chinese lancering. Twee stuk zelfs. Op de 18e was er weer Starlink. Op de 19e zijn 7 satellieten gelanceerd met een Kinetica 1 raket vanuit China. En 2 daarvan waren een Thumbsat, dus een duimsatellieten 1 en 2 vanuit Mexico. Ik heb gecheckt, maar ik heb nog geen signalen kunnen ontvangen van die satellieten. Het kan zijn dat ze gewoon nog niet ingeschakeld zijn geweest, maar goed. Verder, Bion-M gelanceerd vanuit Rusland. Biologische experimenten met muizen en andere dingen aan boord voor een korte missie om dingen uit te proberen. En die zal binnenkort wel weer terugkeren en landen met de experimenten aan boord. De lancering was dus op woensdag de 20e. Verder, militaire lancering vanuit Rusland met een Angara-raket. Met een handjevol Cosmos-satellieten. Heel geheimzinnig. Het is niet helemaal precies duidelijk hoeveel satellieten, maar dat gaan we nog wel horen. En hoe ze heten is ook niet bekend. Waarschijnlijk Cosmos, maar dat is nog afwachten. Verder. Dan die X-37B lancering op vrijdag de 22e. Starlink ook op vrijdag 22. Een Electron lancering met een aantal commerciële satellieten. Het is niet eens bekend hoeveel en ook niet welke. Dat is allemaal heel geheimzinnig. Gebeurt steeds vaker dat ook gewone commerciële lanceringen allemaal super geheimzinnig zijn. Mogen allemaal niet weten, vreemd genoeg. Maar ja. Verder Dragon lancering dus met die vrachtvlucht op zondag de 24e. En dan Starship vlucht 10 gepland op de 25e om 1:30 als het mee zit. New Shepard van Blue Origin die was even uitgesteld. Nu staat hij op het programma op maandag de 25e om 13:30 onze tijd. Deze keer niet met passagiers, maar met allerlei wetenschappelijke experimenten aan boord. Dan op de 25e weer onbekende payload vanuit China te lanceren met een Lange Mars 8A. Op de 26 augustus, dinsdag, Falcon 9 met Naos. En dat is eigenlijk een beetje geheimzinnige lancering met aardobservatie en zeg maar spionagesatellieten vanuit Luxemburg. Bedoeld voor de NAVO toepassingen en dat soort dingen. Dus dat is ook een beetje spannend. Nou, verder op woensdag de 27e twee keer een Starlink lancering. 1 keer vanaf Kennedy Space Center en eentje vanaf Cape Canaveral. En op zaterdag de 30e weer 2 Starlink lanceringen. Eentje vanuit Vandenberg in Californië en weer 1 vanaf Cape Canaveral. Dus ze blijven flink bezig met die gevallen. Ja, dan hebben we de lanceringen vanuit de VS ook alweer op een rijtje. En later komen er natuurlijk weer volop lanceringen in september met allerlei andere spannende dingen. Ook weer militaire dingen en zo. Zullen we wel zien. Dus tot zover even de verhalen van deze week.